Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, welkom bij Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid en dit is de eerste aflevering van een nieuw, ongetwijfeld spannend seizoen. Tegenover mij zit Petra Vissers, mijn goede collega. Welkom, Petra.
Dankjewel.
Wij hebben alle twee tijdens deze zinderende zomer een groot deel daarvan doorgewerkt, ja. Terwijl onze collega's op vakantie waren.
Inderdaad.
We dachten van, nou, dat wordt een rustige zomer. Kunnen we af en toe een klein stukje tikken. Maar we hebben het razend druk gehad.
Ja.
Deze week is de Kamer teruggekomen van reces. En waar het eigenlijk nu om draait, is de bestuurbaarheid van het land.
Zeker.
Als we het even extreem zeggen. Want wat is er precies deze week in de Kamer gebeurd toen ze terugkwamen?
Nou ja, het was natuurlijk een hele gekke eerste week voor de Kamer. Want het kabinet is gevallen. Terwijl de Kamer op vakantie was. Of met reces, hè. Toen zij met reces gingen, zat er nog kabinet. 24 uur later bood dat zijn ontslag aan. Dus zij moesten hun jaar beginnen met het bepalen over welke onderwerpen de Kamer nog gaat praten met het kabinet. Het zogenaamde controversieel verklaren.
Ja.
En de angst aan het begin van de week van heel veel belangenclubs en lobbyclubs en allerlei organisaties was dat de Kamer het land eigenlijk op slot zou gooien door van alles en nog wat. En dan met name de grote thema's als klimaat, stikstof en asielopvang controversieel te verklaren.
Dat zijn echt de grote problemen, ja, van het land, zeg maar.
En ja, precies. En dat had betekend dat het, ja, tot nader order, tot er een nieuw kabinet is en niemand weet wanneer dat zover is, allemaal op pauze was gezet. En dan had dat best wel wat problemen op kunnen leveren, want ja, asielzoekers trekken zich niks aan van het feit dat hier iets controversieel wordt verklaard. De stikstofuitstoot ook niet en het klimaat ook niet.
Al helemaal niet.
Nee. Dus in een zomer waarin de wereld op sommige plekken vrij letterlijk in brand stond, was men hier heel erg bang dat het land op slot gegooid zou worden. En nu blijkt dat eigenlijk reuze mee te vallen.
Ja. Want van tevoren was inderdaad de angst. De Kamer gaat heel assertief allerlei dingen zeggen. Kabinet Rutte 4, jullie mogen daar niet meer over beslissen.
Ja.
Maar dat is anders gelopen deze week.
Het is anders gelopen, ja. Er was met name heel veel angst voor, of heel veel angst, maar wel bang dat de stikstofplannen, de klimaatplannen en dus de plannen voor de asielopvang controversieel verklaard zouden worden. Wat natuurlijk bij uitstek thema's zijn waarvan werd gezegd, ja, dat wacht niet tot Nederland een nieuw kabinet heeft. Maar dat die zijn allemaal niet controversieel verklaard. Dus daar mag de Kamer, wil daar gewoon met het kabinet over blijven praten. En vooral met elkaar over blijven praten.
En wat er uitsprong deze donderdag was dat de spreidingswet, dat is de wet die gemeente verplicht om asielzoekers op te vangen,
ja,
dat toch doorgaat.
Ja, ja,
of tenminste dat het debat daarover doorgaat.
In ieder geval het debat daarover gaat door. Dat was eigenlijk de grootste, of tenminste dat was eigenlijk de wet waarvan iedereen zei de hele zomer en ook aan het begin van deze week. Nou, die zal sowieso controversieel verklaard worden, want de VVD heeft al gezegd, wij zijn tegen die wet. Terwijl ze natuurlijk, toen ze zich nog gebonden voelden aan de coalitieafspraken, voor waren.
Hun eigen staatssecretaris heeft zich daar hard voor gemaakt,
ja,
Erik van den Burg.
Precies, ja. Hun eigen staatssecretaris heeft zich daar de blaren op de tong gepraat. En daarvan, inclusief ikzelf hoor, daarvan dacht iedereen, nou ja, dat gaat sowieso niet meer in de Kamer besproken worden. Maar toch wel. Daar lijkt het in ieder geval op.
En waarom is dat zo gegaan? Wat heeft de doorslag gegeven?
Ja, maar ik kan natuurlijk nooit helemaal precies in de hoofden kijken van de Kamerleden. Maar er was afgelopen zomer wel echt een hele sterke lobby van bijvoorbeeld ook gemeenten, dus mede-overheden, maar ook van het COA die de asielopvang regelt, vluchtelingenwerk. Die echt zeiden van, doe dat nou niet, dat controversieel verklaren. Want wij willen gewoon weten waar we aan toe zijn. Neem nou eindelijk eens een keer beslissingen over hoe we die asielopvang gaan regelen in Nederland. En dat is natuurlijk we kennen allemaal de beelden nog van mensen die in Ter Apel in het gras lagen. Nou, dat is afgelopen zomer niet gebeurd. Maar ik denk dat het wel goed is om niet te vergeten dat er nog steeds heel veel mensen in sporthallen slapen. Of evenementenhallen. Gaan kinderen niet naar school omdat ze zo vaak verhuizen. Dan raken mensen kwijt in het zorgsysteem. Weet je wel, de problemen zijn wel degelijk nog steeds heel groot in de asielopvang. En er is kennelijk toch zo'n gevoel van urgentie geweest bij de Kamer. Van we kunnen ook niet dat laten aanmodderen. Dat kunnen we eigenlijk ook de gemeente niet aandoen. Laten we in ieder geval een beslissing nemen. Mij lijkt het heel sterk dat die spreidingswet het gaat halen. Maar goed, dan weten we in ieder geval dat. Dan, ja. Dan kun je weer met een schone lei over andere oplossingen.
Maar goed,
gaan
is er wel genoeg tijd? Want eind oktober, geloof ik, begint al het verkiezingsreces.
Ja.
Hoe ziet die toekomst van die spreidingswet er nu uit?
Ja, dat is nog wel de vraag, hoor. Want we hebben natuurlijk donderdag geleerd dat hij niet controversieel is verklaard. Nou wil een deel van de Kamer wil hem eigenlijk zo snel mogelijk op de agenda hebben. Volt zei donderdag, we willen het gewoon volgende week plannen. Dus daar moet de Kamer het dinsdag over gaan hebben of ze inderdaad snel die spreidingswet op de agenda willen zetten. Dus dat is nog de vraag of dat lukt. En dat geldt natuurlijk voor heel veel onderwerpen. Kijk, de Kamer heeft veel meer onderwerpen nu op de lijst staan dan ze kunnen behandelen tot het verkiezingsreces begint. Dus dat zijn natuurlijk nog weer de volgende hordes. Dat je kan zeggen, ja, het is niet controversieel verklaard, maar of dat betekent dat de Kamer er binnenkort over gaat spreken, is natuurlijk zeer de vraag.
Ja, maar goed, we krijgen eind november natuurlijk een nieuwe Kamer.
Ja.
Kan die daar dan niet gewoon over doorpraten?
Ja, zeker.
In een andere, weliswaar in met andere voorkeuren. Maar
ja, in een andere samenstelling. Okay. Ja.
Maar dan is de kans dat die spreidingswet alsnog daar strandt, omdat er totaal geen draagvlak meer voor is? Of?
Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Kijk, als BBB heel groot wordt, die is geen voorstander van die spreidingswet. Kijk, eigenlijk is niemand blij met die spreidingswet. Dat is natuurlijk ook een beetje het is natuurlijk echt door meerdere mensen een gedrocht van een wet genoemd. Om verschillende redenen. Dus stel dat BBB heel groot wordt, dan loop je natuurlijk kans dat ze zeggen, wij willen die dwang gewoon niet hebben.
En dan blijft er niks van over.
Dan blijft er niks van over. Maar PvdA, GroenLinks zijn ook niet blij met die wet. Want die zeggen, ja, er hebben zoveel diensten gewaarschuwd dat die onuitvoerbaar is. Ik denk dat heel veel clubs en organisaties heel blij zijn dat die niet controversieel is verklaard. Maar dat betekent niet dat de problemen in de asielopvang volgend jaar zijn opgelost.
Hey, een ander groot thema is klimaat. Er zijn natuurlijk ook heel veel belangengroepen die zeggen van we kunnen toch ook niet stoppen met het klimaatbeleid. Terwijl, zoals je al zei, afgelopen zomer stukken van de wereld gewoon in de fik stonden.
Ja.
Wat gaat daar nu mee gebeuren met het kabinetsbeleid?
Ja, dat is ook niet controversieel verklaard. Dus daar mag het demissionaire kabinet ook over blijven nadenken. Wil de Kamer ook over blijven praten. Kijk, dat vlak voor de val van het kabinet, volgens mij, vlak voor de Kamer met reces ging, is het Klimaatfonds door de Tweede Kamer gekomen.
Dus dat enorme fonds van, wat
miljarden,
was het?
34 miljard. Ja. Ja, dat kan de Eerste Kamer natuurlijk ook nog controversieel verklaren. Hè? Want die kan daar eigen afwegingen in maken. Ja, ben je alsnog gebonden. Maar in principe mag dus doorgepraat worden over waar dat geld precies naartoe moet, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Met opnieuw weer de kans dat een nieuwe Tweede Kamer eind november zegt van we gaan dat de hele fonds in de prullenbak kieperen.
Ja, het is hoe dan ook niet ideaal natuurlijk dat wij dat het kabinet is gevallen.
Nee. En stikstof, hoe zit het daarmee?
Mag ook over doorgepraat
worden. Dat was dat andere
worden.
Fonds hè, van 25 miljard, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, dat zou
of iets minder kunnen.
Dan moet ik zeggen dat ik niet precies weet hoe groot dat fonds is. Maar de stikstofplannen mag voorlopig ook over doorgepraat worden. Moet wel bijgezegd worden dat een deel van de wetten nog helemaal niet naar de Kamer zijn gegaan. En die demissionaire stikstofminister Christiane van der Wal heeft bijvoorbeeld al wel gezegd dat dat hele lastige jaartal van 2035, dat gaat ze ook niet meer in de wet opnemen.
Het ging dan om halvering van de stikstofuitstoot. Of dat nou in 2035 of in 2030 moest.
Ja. Nou ja, en daarvan dat schijnt dan sowieso al niet meer in de wet te komen, dat jaartal. Dus die angel is er uit, in principe.
Wat natuurlijk al in gang was gezet, waren die uitkoopregelingen, toch? Voor boerenbedrijven.
Ja.
Dat heel veel geld voor vrijgemaakt. Dat loopt gewoon door.
Dat loopt gewoon door. En daarvan zei je ook dat dat heeft BBB bijvoorbeeld ook gezegd. Die wilde heel graag de stikstofplannen en dat jaartal, hè, die discussie daarover, controversieel verklaren. Maar die zei ook, ja, maar die vrijwillige uitkoopregelingen, die willen we natuurlijk wel behouden. Want als boeren zelf willen stoppen, ja, dan moeten ze daar wel geld voor kunnen krijgen. Dus daar wilde eigenlijk ook niemand van af. En het was gewoon echt even aan het begin van de week de vraag van hoeveel ruimte blijft er nou nog om te manoeuvreren, hè, voor het ministerie in die stikstofaanpak. En voor de Tweede Kamer ook om te manoeuvreren en bij te sturen. En dat blijkt dus nu, lijkt het erop dat er best wel veel ruimte voor blijft.
Oké. Hey, er zijn dus die grote dingen zijn, die kunnen gewoon doorgaan, maar er zijn wel degelijk onderwerpen controversieel verklaard.
Ja, zeker. Er zijn met name in de bezuinigingen in de zorg, en er zijn een aantal controversieel verklaard. Maar bijvoorbeeld weer niet, wat ik denk dat heel veel mensen wel vers in het geheugen ligt, dat daar veel gedoe over was, de sluiting van kinderhartcentra. Hè, daar waren er 4 van, het moeten er 2 worden. Daar is heel veel controverse over geweest, maar dat mag gewoon doorgaan. Het bindend studieadvies, de aanpassing van het bindend studieadvies is controversieel verklaard. Dus dat gaat voorlopig niet naar beneden. Ineens, wat voor mij heel onverwachts kwam, de aanpassing van de postwet voor postbezorging in Nederland en arbeidsmarktpositie van postbodes. Maar het zijn dus niet het grote bier, niet de grote thema's die nu op de lijst staan van de zaken waar de Kamer niet meer over wil hebben. Lelystad Airport is ook controversieel verklaard.
Want ik heb nog even teruggezocht hoe dat vorige keer is gegaan met Rutte 3, want dat is 2 jaar geleden. Toen was er ook controversieel verklaard. En toen is er een hele lange lijst met dingen controversieel verklaard.
Ja.
Nu niet. Kan je dat verklaren waarom dat
Ik heb toch het idee dat omdat de thema's zo... Kijk, 2 jaar geleden, dat voelt heel kort geleden, is het natuurlijk ook. Maar in de tussentijd, we hadden toen niet over een stikstoffonds en over klimaatplannen of over spreidingswet. De thema's zijn zo urgent geworden. En ik denk dat toch het gevoel dat stikstof, klimaat, migratie zich precies niks aantrekt van ons verkiezingscircus zo groot is geweest dat de Kamer heeft gedacht, ja, we moeten hier de regie over blijven voeren. Want anders, als je het controversieel verklaart, dan raak je het kwijt. Natuurlijk ook als Tweede Kamer. Het is niet een soort straf voor het kabinet of zo. Uiteindelijk is het natuurlijk de Kamer die erover gaat.
Ja. Ja. Maar goed, als ik even advocaat van de duivel speel en me verplaats in de voorstanders van de controversieel verklaren van dat klimaatfonds bijvoorbeeld.
Ja.
Die zeggen, hoor eens, er is bijna niks controversiëlers dan dat klimaatbeleid. Want er wordt dan klimaatreligie genoemd en allemaal miljardenfondsen die naar zonnepanelen gaan, noem maar wat. Waarom is dat dan toch niet controversieel?
Omdat toch een meerderheid van de Tweede Kamer die er op dit moment zit. Ja, dat klinkt dan misschien van mijn kant heel formeel of stijfjes. Maar die heeft natuurlijk nu toch nog steeds het mandaat. Dat gevoel heeft van je kunt het nu niet op pauze zetten. Want het land wordt onbestuurbaar. Wat je natuurlijk ook moet realiseren is dat Nederland is ook geen eiland. En dat is bijvoorbeeld. Dus je kunt wel zeggen we doen van alles niet. Maar dat heeft, waar bijvoorbeeld minister Kaag, demissionair minister Kaag ook voor heeft gewaarschuwd deze zomer, dat heeft invloed op subsidies. Mensen willen ook gewoon weten waar ze aan toe zijn met die zonnepanelen, om maar iets te noemen. Boeren willen weten waar ze aan toe zijn. Dus dat is toch. En kijk, je kunt ook niet meer zeggen na de verkiezingen hebben we heel snel een nieuw kabinet. Dat is natuurlijk ook heel onzeker. Dat kan zomaar weer heel lang gaan duren, net als de vorige keer. Dus ik denk wel dat de angst dat het land compleet lam zou komen te liggen of onbestuurbaar zou worden, of dat er ook een dynamiek zou ontstaan waar je als Tweede Kamer ook geen grip meer op hebt.
Nee.
Zo groot was dat er toch besloten is om die grote onderwerpen te blijven bespreken. Ja.
Heeft het ook een beetje te maken met, als je terugkijkt op die vorige formatie die bijna een jaar duurde, dat mensen daar gewoon heel erg bang voor zijn dat nog een keer gebeurt.
Ja.
En dat ze nu zeggen van, nou, regering of niet, we gaan gewoon door met die maatregelen.
Ja, en wat het huidige Kamer natuurlijk ook heeft gedaan is de macht naar zich toe trekken op die grote thema's, ook voor de volgende Kamer. Want ja, het is wat ook wel goed is om te zeggen, het is ook niet in beton gegoten. Hè? Ze kunnen over 2 weken ook nog zeggen, oh, we gaan dit bij nader inzien toch controversieel verklaren, of we willen het hier bij nader inzien toch over hebben. Dat, weet je wel, dat is natuurlijk ook wel goed om je te realiseren. Maar uiteindelijk is de Tweede Kamer natuurlijk de baas van Nederland. En dat is wel interessant wat je nu ziet gebeuren. Dat de Tweede Kamer eigenlijk ook heeft gezegd, wij gaan gewoon door. En wat de coalitie doet of wat dat het kabinet demissionair is, dat moeten ze zelf weten. Wij willen het hierover blijven hebben en wij kunnen het nog aanpassen en bijsturen.
Zijn ze niet gewoon een beetje op zoek naar, laat ik het zo zeggen, ze hebben het kabinet eigenlijk aan een touwtje hangen nu. Want het kabinet is natuurlijk super verzwakt.
Ja.
De Tweede Kamer grijpt de macht.
Dat zou je wel kunnen zeggen. Kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over die spreidingswet. Ze hadden natuurlijk kunnen zeggen, we willen het er niet over hebben. En dat was de angst. Het voordeel van het feit dat ze het er nu wel over gaan hebben, is ook dat ze er bijvoorbeeld amendement op kunnen indienen. Nou kan de Tweede Kamer, die kan heel veel invloed, had natuurlijk altijd al gekund, maar die kan nu gewoon invloed blijven uitoefenen op hoe dit gaat lopen. En misschien, ja, er is natuurlijk een kans dat de huidige Tweede Kamer zonder de VVD of met de VVD die wet zodanig weet aan te passen dat die ineens wel een meerderheid heeft. Ja, het zou kunnen.
Ja. En je had het al over die brandbrief van minister Kaag. Dat niet alles controversieel verklaard moet worden. Er waren ook heel veel lobby's aan de gang van de zomer.
Het was een zomer vol lobby's.
Ja. En die hebben kennelijk succes gehad.
Ja, daar lijkt het wel op. En die lobby's kwamen ook niet alleen van de usual suspect, zal ik maar zeggen, van de lobbyorganisaties. Het waren ook heel veel gemeenten, de VNG, uitvoeringsorganisaties, die echt wel tegen de Kamer hebben gezegd, ga nou alsjeblieft niet alles controversieel verklaren en ga door. Weet je wel, blijf het land besturen. Ja. Dat was eigenlijk de oproep.
Want voor de duidelijkheid, het kabinet is demissionair, maar de Tweede Kamer niet.
De Tweede Kamer niet. De Tweede Kamer heeft nog steeds het mandaat dat ze 2 jaar geleden hebben gekregen. En dat eindigt pas als er een nieuwe Kamer zit.
Ja.
Dus dat was wel een hele sterke, brede lobby afgelopen maanden.
Ja, maar goed, voor de duidelijkheid, het kabinet is demissionair en kan geen heel erg ambitieuze nieuwe plannen meer presenteren.
Nee, we hoeven niet hele grootse, meeslepende nieuwe plannen te verwachten. Maar goed, er is natuurlijk al heel veel grootse meeslepends in gang gezet met die klimaatplannen en het stikstoffonds, armoedebeleid, de participatiewet. Er zit natuurlijk echt wel heel veel groots aan te komen. En de Kamer heeft deze week toch gezegd van, nou ja, laten we daar in ieder geval over blijven nadenken.
Ja.
En laten we de nieuwe Kamer ook het mandaat geven om daar over na te denken.
Want het was ooit het idee van het kabinet, anderhalf jaar geleden, van we gaan daar eens even 4 jaar over doen. Over al het moois dat wij in het coalitieakkoord hebben gezet.
Maar helaas.
En opeens is het gevallen.
Nou ja, ze hebben geloof ik dat ze 2 keer zo lang hebben geregeerd als ze over de formatie hebben gedaan.
Ja, ietsje langer. Ja. Hey, de Tweede Kamer is dus deze week teruggekeerd van reces, maar die ziet er opeens heel anders uit dan voor de zomer. Of tenminste, in ieder geval mentaal, want er hebben zoveel mensen hun vertrek aangekondigd.
Ja, ja, de Haagse bubbel is helemaal omgegooid. Voor een deel mentaal, omdat mensen hun vertrek hebben aangekondigd. Voor een deel omdat 3 Kamerleden daadwerkelijk zijn overgestapt naar een nieuwe fractie, bijna van de een op de andere dag. Hè? Naar de BBB-fractie. Dus
die is opeens verviervoudigd.
Ja, die eindigde vorig jaar met 1 zetel en begon dit jaar met 4. Dus dat is natuurlijk al best wel opvallend. En inderdaad, in de tussentijd hebben allerlei, ook wel echt politieke kopstukken, nou niet in het minst natuurlijk Mark Rutte, maar ook fractievoorzitters, lijsttrekkers, echt mensen die lang in de Kamer zaten, hebben hun vertrek aangekondigd.
En dat deden ze ook op een vrij nieuwe manier, toch?
Ja, dat ging soms wel met hele epistels op Twitter, wil ik zeggen, X.
Ja, maar, dat mag best Twitter zeggen.
Ja, dus ik had het gevoel, maar dat heb ik me inmiddels laten vertellen, dat het helemaal niet zo is. Ik dacht, er zijn echt uitzonderlijk veel Kamerleden die opstappen. Maar ik begrijp dat het vooral uitzonderlijk veel Kamerleden waren die dat met heel veel tamtam aankondigden. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk een aantal hele opvallende Kamerleden hebben aangekondigd dat ze weg zullen gaan.
En dan gaat er ook nog eens een flink deel van de Kamer uit bij de verkiezingen als ze gewoon niet herkozen worden. Dus eigenlijk krijgen we redelijk minstens 50% nieuwe Kamerleden, is de schatting.
Ja, dat is echt wel veel, hè? En vooral als je bedenkt dat deze Kamer er ook nog maar 2 jaar zat. Maar het is ook wel, ik vind ook wel, ik weet niet of leuk het goede woord is, maar het is wel een spannend nieuw speelveld waarin heel erg moeilijk te voorspellen valt ook hoe die lijsttrekkersdebatten straks gaan lopen en wie dan straks weer de grootste wordt en hoe die verhoudingen gaan liggen. Dat dat wordt denk ik wel heel leuk om te aanschouwen.
Zeker, zeker. Ja. Want we hebben natuurlijk ook een heel nieuwe partij opeens. En niet de minste van Pieter Omtzigt.
Ja, dat was ook wel een zomer waarin ik het gevoel had dat we gewoon heel veel over Pieter Omtzigt hebben gepraat. Steeds maar, ja, wat gaat hij doen? En wanneer gaat hij het doen? En weten we het al? En uiteindelijk kwam het eind van de zomer de witte rook.
Ja. Nou, dat is een totaal nieuwe speler. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook partijen die samengaan. Dat is ook vrij zeldzaam.
PvdA GroenLinks is natuurlijk heel bijzonder. Ja, BBB is natuurlijk ineens een factor van belang. Pieter Omtzigt dus ook. De VVD heeft een nieuwe lijsttrekker voor het eerst in 13 jaar. Ja, dat wordt natuurlijk wel spektakel, denk ik.
Ja, en dus we ain't seen nothing yet als we naar deze week kijken.
Precies.
De grootste veranderingen moeten nog komen.
Ja, het spannendste moet nog komen. Ja.
En hoe beïnvloedt dat, we hadden het er al over de bestuurbaarheid van het land. Al die onervaren mensen, hoe gaat dat aflopen?
Ja, dat is zeer de vraag natuurlijk.
Want er wordt ook wel gezegd van dat institutioneel geheugen van de Kamer. Dat loopt weg.
Ja, dat is natuurlijk wel een risico. Kijk, aan de ene kant wil je natuurlijk verjonging en vernieuwing en een frisse wind. En ik denk ook wel, afgelopen jaren is er wel een soort cynisme geslopen in het Kamerwerk. En ook wel een soort sleetsheid. Ik kan me wel voorstellen, dat hoop ik ook, dat daar wat lucht in komt. Ook met het vertrek van Rutte en zijn generatiegenoten, zeg ik dan maar. Zijn politieke generatiegenoten. Dat er misschien ook weer wat meer lol komt in de Kamer of zo. Of in dat Kamerwerk.
Zijn wij voor. Lol.
Maar ja, het risico is wel dat je veel politiek geheugen kwijtraakt. Ja.
Maar goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want we krijgen frisse gezichten. Nieuwe bestuurscultuur eindelijk.
Ja,
want die is ons al 2 jaar beloofd.
Ja, nou ja, en je krijgt gewoon. Het zou natuurlijk heel interessant zijn als je ineens hele nieuwe grote fracties krijgt. Die niet dat verleden met zich meezeulen van verziekte coalitieverhoudingen. En met een fris gemoed gaan beginnen. Dat zou natuurlijk. Dat zou volgens mij ook heel goed zijn.
En dan voor de mensen in het land is het dan te hopen dat dat ook doorcijpelt naar die bestuurbaarheid. En dat we gewoon duidelijk beleid krijgen.
Er ook, weet je wel, knopen worden doorgehakt of zo. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar je soms denkt, hè,
ja, kom op. Zeg eens ja of nee,
zeg
maar
ja
doe
of
iets.
Nee, maar doe iets. En gooi wat pit erin en wat snelheid. En dan kunnen we ook weer verder of zo.
Ja.
Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat lukt. En als ze daardoor ook, nou ja, wat ik net zei, die verzuurde verhoudingen ook weg zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind dit wel een mooi einde eigenlijk. Petra Vissers, hartstikke bedankt.
Dank je.
En ook een positief einde, want je kan natuurlijk wel cynisch blijven doen.
Nee, je kan wel cynisch blijven doen, maar je moet vertrouwen hebben in een goede afloop.
Nou, wij gaan zelf in ieder geval met Friese Moed die campagne in, zou ik zeggen.
Ja.
Dankjewel, Petra, nogmaals. Dit was Haags Halfuurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Schmid en uiteraard gaan wij de komende 11 weken uitgebreid podcastverslag doen van de verkiezingen. En ook daarna stomen we door als de formatie op gang komt. Dus blijf elke week luisteren, zeker tot het eind van het jaar en waarschijnlijk nog lang daarna. Dank voor het luisteren en tot de volgende week. Deze podcast is gemaakt door Hanne van der Wurf en George-Paul Henneberken.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.